zijn er niet veel gemeenten, maar een enkele afkondiging nog. Het blad Zicht op Zending en Zicht op de Kerk ligt voor iedereen klaar in de voorkerk. En dat geldt ook voor het nieuwe kerkblad. De collecten zijn als volgt. De eerste is een diaconale collecte, het project Malawi. De tweede collecte is bestemd voor het onderhoud van ons kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Van harte bij u en jou aanbevolen. Tot zover de collecte afkondigingen. Laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, Psalm 95, vers 2 en vers 3. De Heer is groot en heerlijk God, een koning die het zalig lot ver boven alle goden kan schenken. En ook het derde vers. We zingen samen Psalm 95, vers 2 en 3. Beleden we het geloof met de eerste helft van artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Vanavond de tweede helft. En daarna zingen we Psalm 2 vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2, 7e vers. na het tweede gedeelte beleden te hebben van artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Ik hoop dat u het kunt vinden als u meeleest, maar het begint met het woordje daarom. Wij beleiden daar het volgende. Daarom, de apostel die de zotte vrees en het wantrouwen van ons weg wil nemen, namelijk om niet de toevlucht te nemen tot Jezus Christus, zegt ons dat Jezus Christus zijn broeders in alles gelijk geworden is, opdat hij een barmhartige en getrouwe hoge priester zou zijn om de zonden van het volk te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. En daarna, om ons nog meer moed te geven om tot hem te gaan, zegt hij, omdat wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, maar zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd. Dezelfde apostel zegt dat wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Laat ons dan toegaan, zegt hij, in volle zekerheid van het geloof. Evenzo, ergens anders, Christus heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Wat ontbreekt er meer? Omdat Christus zelf deze uitspraak doet: ik ben de weg en de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij. Waartoe zouden wij een andere advocaat zoeken, aangezien God het beliefd heeft ons zijn Zoon tot een advocaat te geven? Laten we hem niet verlaten om een andere te nemen of om een andere te zoeken, zonder die ooit te vinden. Want toen God hem, Christus, aan ons gegeven heeft, zo wist hij wel dat wij zondaars waren. Daarom, volgens het bevel van Christus, zo roepen wij de hemelse Vader aan door Christus onze enige middelaar, zoals wij in het gebed des Heren geleerd zijn, verzekerd zijnde dat al wat wij de Vader zullen bidden in zijn naam, ons zal gegeven worden. Amen. Is er vanavond twee gedeelten uit de brief aan de gemeente van Efeze. Het eerste gedeelte is te vinden in hoofdstuk 1, vanaf vers 15 tot en met 23. Eerste schriftlezing Efeze 1, vers 15 tot en met 23. Daar schrijft Paulus het volgende, Efeze 1, vers 15. Daarom ook ik, gehoord hebben het geloof in de Heere Jezus dat onder u is en de liefde tot al de heiligen, houd niet op voor u te danken. Gedenkende aan u in mijn gebeden, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis, namelijk verlicht de ogen van uw verstand, opdat gij moogt weten welke is de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom is der heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen, en welke de uitnemende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, naar de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Daar gaat het over vanavond. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende, en heeft alle dingen naar zijn voeten onderworpen. En heeft Christus aan de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen vervult. En wat dat concreet betekent, dat Christus het hoofd is van de gemeente, dat lezen wij onder andere iets verderop in hoofdstuk 4, wat wij nu lezen, Efeze 4, vers 1 tot en met 16. Efeze 4, vers 1 tot en met 16, waar ook gesproken wordt over het opvaren van Christus naar omhoog, en dat hij op die wijze zijn geest, zijn gaven, kan uitdelen in de gemeente. En dat zullen we vanavond ook horen in de catechismus. Efeze 4 vers 1. Zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig der roeping met welke gij geroepen zijt. Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkaar in de liefde. U benaarstigende te behouden de eenheid van de geest door de band van de vrede. Eén lichaam is het en één geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop van uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen die daar is boven allen en door allen en in u allen. Maar elk een van ons is de genade gegeven naar de mate der gave van Christus. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft aan de mensen gaven gegeven. Nu dit. Hij is opgevaren. Wat is het dan dat hij ook eerst is neergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is, ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. En dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten en sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij alle zullen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind van leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listig tot dwaling te brengen, maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opgroeien in hem die het hoofd is, namelijk Christus, uit wie het hele lichaam, bekwaam samengevoegd en tezamen vastgemaakt zijnde door alle voegselen, gewrichten der toebrenging, naar de werking van een ieder deel in zijn mate, de wasdom van het lichaam bekomt tot zijn zelfs opbouwing in de liefde. Ingewikkelde zinsconstructie, maar Paulus die laat hier zien dat het niet zonder reden is dat Christus is opgevaren in de hoogte, dat hij gaven heeft gegeven aan de gemeente en dat het hem erom te doen is dat de gemeente in eenheid opgroeit in de kennis van Christus. En als deze dienst daaraan ook mag bijdragen, dan zijn we gezegend. Laten we nog lezen zondag 19, waar het vanavond over gaat. Zondag 19, vraag en antwoord 50 en 51. En 52 komt volgende week. Zondag 19, vraag en antwoord 50 en 51. Iets eenvoudige versie vindt u op de handout. Vraag 50. Waarom wordt daarbij gezet, namelijk bij opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods? Antwoord. Omdat Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. Vraag 51. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Antwoord ten eerste, dat hij door zijn heilige geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Daarna, dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Laten wij samen bidden om Gods zegen. Hemelse Vader, wij roepen u aan door Christus onze enige middelaar, zoals u ons zelf geleerd hebt te doen. Deze avond danken we u dat we hier mogen zijn. Het is ons een wonder, Heere, dat u doorgaat met uw werk. En wat hebt u een werk aan ons? Want we zijn vanuit onszelf zo tegenstrevig. Wij willen niet wat u wilt. En u gaat maar door met roepen, met lokken, met nodigen. En het woord heeft ook vanmorgen geklonken en we hebben die ernstige, maar die zo heerlijke woorden ook gehoord, dat er geen verdoemenis is voor degenen die in Christus Jezus zijn. En het grijpt ons aan, Heere, dat die scheidslijn door de gemeente loopt. En we bidden dat niemand van ons, zoals we vanavond hier zijn of meeluisteren, aan de verkeerde kant van de scheidslijn blijven staan, namelijk dat we niet geloven in hem die u gezonden hebt. Daarom bent u ook vanavond weer aanwezig. Om degenen die er nog niet toe komen, niet toe willen komen om zichzelf over te geven, om die te lokken en te nodigen, zodat ze zullen komen. En ze zullen toch komen, Heere, dat is uw werk. En dat vertrouwen mag een dienaar van het woord ook hebben, dat het middel in uw hand machtig is om dat te doen wat hij zelf niet kan. Namelijk harten te openen van jongeren en ouderen die tot op vandaag, tot op heden, als een verdwaasde voor het leven de dood verkiezen. O, we bidden, Heer, en we bidden samen dat u uw geest zult geven vanavond. En dat wij in dieper verwondering mogen luisteren naar het onderwijs vanuit uw woord. U bent nu gezeten aan de rechterhand van de troon van God. En u hebt alle macht in hemel en op aarde. En met uw bijzondere zorg zorgt u voor de gemeente wereldwijd, maar ook ter plaatse. Wij kunnen onze zorgen hebben. Zorgen over mensen die dwalen, mensen die er niet zijn, mensen die op een verkeerd pad zich bevinden. We kunnen onze zorgen hebben over de toekomst, we kunnen onze zorgen hebben over zoveel dingen meer, maar u zorgt. En dat ontslaat ons niet van onze plicht, integendeel, maar het bewaart ons voor dat verlammende gevoel dat we zelf de zaak op orde moeten houden, als kerkenraad, als dominee. U waakt ook over Appenbroek. En laat het ons, Heren, als gemeente te meer dringen tot de troon van uw genade, om te bidden om de doorwerking van uw geest in onze gemeente. Wat hebben we dat nodig, Heren? Een verlevendiging door uw geest. Dat alle dorheid en doodsheid die ons zo kan aankleven, weg zal gaan en dat er leven voor in de plaats komt. We danken u met hen die mogen leven van genade. En we bidden dat ze niet tevreden zullen zijn, maar in heilige ontevredenheid zullen verlangen naar de volheid van de kennis van Christus. Dat er groei mag zijn in de genade en de kennis en zo ook in de liefde tot elkaar. Bindt u ons zo aan elkaar, heren. Bind ook de ander op ons hart. Zodat we ook als gemeente mogen merken dat er eenheid is en meer eenheid komt. En dat we ons benaarstigen, ons zullen inzetten, ieder voor zich, om de band van de vrede te behouden in de eenheid van de geest. Wij bidden u voor ons dorp, voor de mensen die niet bij de gemeente horen, niet willen horen. Ach, we kunnen nog begrijpen ook. Want wij zijn ook één brok verzet tegen u. En daarom is het niet zo vreemd dat de meerderheid van Appenbroek en van de Nederlandse bevolking kiest voor een leven zonder God. Wat hebt u een werk aan ons, maar Heer, het is niet onmogelijk. En daarom mogen wij met verwachting ook bidden voor de mensen die buiten zijn. En we bidden ook voor de evangelisatiecommissie. We bidden voor elkaar, dat we de nood en de last van de zielen zonder u zullen voelen. En dat we in bewogenheid om ons heen zullen zien. Naar onze buren. Naar de mensen die we vanavond ontmoeten als we naar huis gaan. Of in deze week gaan ontmoeten. En dat het ons niet meer koud kan laten welke weg ze kiezen. Maar dat we met de ogen van Christus hen zullen volgen. Dat we door de buitenkant heen prikken. Want wat kan het er geweldig uitzien als we een machtig huis hebben en een grote auto en de schaapjes op het droge hebben. Maar als de binnenkant van ons leven zonder u is, zijn we zonder hoop in de wereld en de ellendigste van alle mensen. O, we bidden dat de gemeente hier ter plaatse iets mag vertonen van een gemeente waar barmhartigheid heerst. En waar mensen van buiten graag komen, omdat ze proeven, hier zijn mensen die anders leven dan ik. Omdat ze iemand kennen die hen lief heeft. Heere, zegent u het onderwijs van vanavond. We bidden dat we allemaal er iets aan mogen hebben. Ook als het bij tijden soms moeilijk is. Dat we niet de moed zullen verliezen tijdens het luisteren, maar de draad weer zullen oppakken. Help ons in het luisteren, help de jongeren ook in het luisteren. Wilt u ze bewaren voor alle vormen van afleiding. En geef dat ze met hun inzet mogen ervaren door u gezegend te worden. We dragen zo elkaar aan u op, Heer, en u weet wat we nodig hebben. Meer nog dan dat we elkaar kunnen toebidden. We bidden dat u zelf voorspoedig zult rijden op het woord van uw waarheid. En dan zullen we grote dingen zien. Heren, gedenk ons. Naar uw grote genade, die u bewezen hebt in de zending van uw Zoon. En die u bewijst in de zorg voor de gemeente. Omdat het woord vanavond weer klinken mag. Hoor ons in Jezus' naam alleen. Amen. We gaan samen zingen op Psalm 110, vers 1, vers 2 en vers 5. Psalm 110. Vers 1, dus heeft de Heer tot mijne Heer gesproken, zit op de troon ter rechterhand naast mij. Het tweede, uit Sion zal de Heer uw scepter zenden. En het vijfde, de Heer zal steeds uw rechterhand verzellen. Als u mij naar beneden ziet gaan, moet u zich geen zorgen maken. Ik moet even naar het toilet. Maar dan weet u dat, anders denkt u, wat gaat hij doen? Psalm 110, we gaan samen zingen, vers 1, 2 en 5. Vanavond, gemeente, is de preek eigenlijk een toevoeging op vorige week. Toen ging het over de hemelvaart van Christus en overdachten we eigenlijk maar drie woordjes. Zondag 18 gaat over opgevaren ten hemel. Maar u weet, daar volgt iets op. Zittende ter rechterhand Gods. En daar wijdt de catechismus twee vragen en antwoorden aan. Misschien herinnert u zich nog, het is al een lange tijd geleden dat ik dat gezegd heb, maar je zou de 12 artikelen van het christelijk geloof kunnen vergelijken met 12 beloftekoorden die als het ware uit de hemel worden neergelaten. En waar je aan vast mag klampen als je er nou doorheen zit vanavond. En als je niet meer weet hoe het moet, als je het geestelijk allemaal niet op orde hebt, wordt er vanavond opnieuw zo'n beloftekoord naar beneden gelaten. Met de bedoeling dat een drenkeling zich eraan vast mag klampen. Je kunt je afvragen, zit daar dan evangelie in? Hè? Zittende ter rechterhand Gods, is daar dan ook wat over te zeggen? Ja, zeker wel. Zeker wel. En met u en met jou wil ik vanavond twee gedachten behandelen. In de eerste plaats, het onderstreept zijn macht. En in de tweede plaats, het is tot zegen van zijn kerk. Christus zit aan de rechterhand van God. Dat is een onderstreping van zijn macht. En in de tweede plaats, het is tot zegen van zijn kerk. Eerst dus, onderstreping van zijn macht. Ik begin vanavond met een tekst uit de Bijbel. Hebreeën 1 vers 3. Deze tekst. Christus heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand heeft gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. En nu onderstreep ik dat laatste deel van de tekst. Christus heeft zich gezet, is gaan zitten, zouden wij zeggen, aan de rechterhand van God. Daar gaat het vanavond over. Toevoeging, maar niet van minder belang. Want wat betekent dat nu? Dat de Heer Jezus Christus, nadat hij ten hemel gevaren is en de discipelen al lang uit het oog zijn verloren, dat hij, zo lezen wij in de Bijbel, is gaan zitten aan de rechterhand van God. Nou, laat ik twee voorbeelden noemen vanavond, om u duidelijk te maken dat gaan zitten echt wat kan betekenen. Eerst een advocaat. Een advocaat die een gloedvol betoog houdt en aan het eind van zijn reden zegt hij, en dat is wat ik te zeggen heb. En vervolgens gaat hij zitten. Dan is dat zitten van hem een signaal, niet alleen dat hij klaar is met zijn reden, maar ook dat hij overtuigd is van zijn pleidooi. En de zaal, die heeft het in de gaten. Als hij gaat zitten, is dat een demonstratie, een onderstreping. Zo, hier kunnen jullie het mee doen. Klaar. Tweede voorbeeld. Een moeder. Ze zit hier ook. En wat kunnen moeders druk zijn? Ik weet er alles van. Hele dag gedraafd. Luiers verschonen. Eten klaarmaken. Huis bijhouden. Nou ja, enzovoort, enzovoort. Want de mannen zien de helft niet van wat die moeders allemaal doen. En aan het eind van de dag zegt die moeder, en nu ga ik zitten. En dat zegt ze nadat alles klaar is. Dan is dat zitten niet zomaar iets van luiheid. Die associatie hebben wij vaak met zitten. Maar zitten is voor die moeder dan, ik ben klaar. Het werk zit erop voor vandaag. Ik ben er niet alleen aan toe, ik kan ook gaan zitten. Nou, het zijn twee voorbeelden uit het leven gegrepen, maar nu Christus. Christus is gaan zitten aan de rechterhand van God. Let erop, aan de rechterhand van God, jonge mensen. Niet aan de linkerhand, aan de rechterkant. Dat is de plaats van de macht, van de eer en van de heerlijkheid. Daar is hij gaan zitten. En daar mag hij ook gaan zitten. Waarom? Omdat de Zoon op de aarde, toen hij 33 jaar lang op aarde wandelde, niets anders gedaan heeft dan de Vader verheerlijken. In Johannes 17, vers 4 lees ik: Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb u de eer gegeven, altijd, ieder moment, waar dan ook. En wat bidt hij er dan achteraan in vers 5 van Johannes 17? Vader, verheerlijk mij nu met de heerlijkheid die ik bij u had voordat de wereld er was. Hoor je het? Omdat de Zoon de eer van God op het oog had tijdens zijn leven op aarde en hem verheerlijkt heeft, mag hij bidden: Papa, Vader, Abba, mag ik nu zitten aan uw rechterhand. Wilt u mij nu verheerlijken? Op basis van de verheerlijking van u, o God. Dus zegt iemand, de Zoon, de Heer Jezus, die keert eigenlijk weer terug naar zijn oude positie. Want hij zegt in Johannes 17 vers 5, wilt u mij verheerlijken met de heerlijkheid die ik bij u bezat, voordat de wereld er was. Christus komt weer op zijn oude plek terug. Ja en nee. Het is de plek die hij had, van eeuwigheid af, aan de rechterhand van zijn Vader. Maar, wat zegt Hebreeën 1, vers 3? Christus heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand heeft gebracht, zich gezet aan de rechterhand. Er is dus wat gebeurd. Christus gaat naar de hemel. En hij heeft ook wat gedaan op de aarde. Hij heeft het werk volbracht. Dus hij gaat niet zomaar naar zijn Vader. Maar hij mag naar zijn Vader toe en hij gaat zitten aan de rechterhand van zijn Vader als de Zoon die de dood heeft overwonnen. En die de duivel heeft overwonnen. En die het werk heeft volbracht. En die verzoening heeft aangebracht. En dat betekent, gemeente, dat er voor de Zoon van God geen onmogelijkheden meer zijn. Want iemand die de dood kan overwinnen, die kan alles aan. Iemand die de dood aan kan, hoeft voor niets en voor niemand bang te zijn. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht, nu hij gezeten is aan de rechterhand van zijn Vader. Waarom? Omdat hij de dood heeft overwonnen. Er zijn mensen op deze aarde voor wie hun grenzen, voor wie de grenzen van hun kunnen, heel ver weg liggen. Er zijn heel intelligente mensen die met kop en schouders uitsteken boven de gemiddelde mens. Maar zelfs de meest intelligente mens op de aarde van de geschiedenis heeft toch een grens. Maar dat geldt ook van de meest sterke man ter wereld bijvoorbeeld. En daar kun je tegenop zien, omdat hij veel sterker is dan jou. Maar ook zo'n sterke man, die heeft een grens. Hij komt erachter dat hij altijd uiteindelijk iets niet kan tillen, iets niet kan trekken, wat hij wel graag wil. Misschien heb je het gelezen, jonge mensen. Ik las het in een regionaal blaadje afgelopen week. Een jongen uit Spijkenisse, een jaar of 30, die kan geweldig jong leren. Nou, misschien kennen jullie hem wel, ik zie een blik van herkenning. Jong leren, voor wat, als u het niet weet, dingen in de lucht houden. Hè? Dus 6, 7 van die blikjes of van die ballen in de lucht houden. Nou, geweldig als je het ziet. Ik zou het niet kunnen. Er was een interview in het regionaal dagblad, Groot Nisse Waard geloof ik. En de interviewer die vroeg: en, waar ben je geweest?
Daar geweest, Amerika, overal was hij geweest. Waar zou je graag nog een keer je kunst willen vertonen? Ach, zei de jongen, 30 jaar. Ik ben eigenlijk overal geweest. Dus ik ga door, maar ja, de grens is eigenlijk wel bereikt. Bij iedereen zijn er grenzen. Zelfs de meest uitzonderlijke personen, op wat voor gebied dan ook. Dat is bij Jezus niet zo. Wat dat betreft, gemeente, dat belooft nog wat, hè? Dat belooft nog wat. Als er geen grenzen zijn aan Jezus' macht, wat zal er dan gebeuren als hij terugkomt? Als er geen grenzen zijn aan Jezus' macht, wat zal er dan gaan gebeuren straks? Kun je alleen maar van dromen. En dat mag ook, als er maar Bijbelse dromen zijn. Maar dat zal wat zijn, gemeente. En vraag en antwoord 52... die ligt een tipje van de sluier op volgende week, wat er gaat gebeuren. Als Jezus zijn macht zal gaan inzetten straks, onbeperkt. Maar nu is het nog niet zover. Jezus is nu gezeten aan de rechterhand van zijn vader. En het is waar wat Matteüs 28 zegt. Hem, mij is gegeven alle macht in hemel en op de aarde. Maar weet u wat de ellende is met ons mensen? Wij denken altijd op een aardse manier, op een aardse wijze over de macht van Jezus. Wij kunnen ook niet anders omdat wij mensen zijn. Maar wij hebben onze gedachten, onze beperkte gedachten over de macht van Jezus. En misschien, jonge mensen, gemeente, denkt u wel aan een machthebber van deze tijd? Iemand die heel veel macht heeft en dan zegt u, nou, maar Jezus die heeft misschien 100 keer zoveel macht als hij. Hij is altijd geneigd om de macht van Jezus op een aardse wijze in te vullen. Dat moeten we niet doen. Maar u zegt net, zegt u, dat we niet anders kunnen. Nee, dat is ook zo, maar daarom moeten we ons laten corrigeren door de schrift, steeds weer. Als we al te beperkte gedachten hebben van de macht van Jezus. En laat ik u dan een woord uit de schrift mogen noemen. Filippenzen 2, vers 8 tot en met 11. Daar staat dat Jezus zich heeft vernederd. Dat hij gehoorzaam geworden is tot de dood van het kruis. En dat hij daarom door God bovenmate verhoogd is. En dat God hem een naam gegeven heeft boven alle namen. Noem maar een naam, gemeente, van een machthebber van vroeger of van nu. Jezus heeft een naam boven alle naam. Van iedere machthebber, van iedere koning, van ieder koninkrijk geldt opgaan, blinken, verzinken. Van Jezus geldt verzinken, vernederd worden, tot in de dood opgaan en blinken. Schitteren tot in alle eeuwigheid. Dat is de omgekeerde weg. Dat is Jezus. Ik heb een vraag, gemeente. Wat is uw lievelingspsalm? Ik denk dat er best mensen zijn die vanavond zeggen, psalm 23, dominee. Dat is zo'n mooi treffend beeld. Psalm 23, de psalm van de herder en van de schapen. Of psalm 42, het hert. Of psalm 84, het verlangen naar Gods huis. Ik kan me niet voorstellen dat er vanavond iemand is die zegt, mijn lievelingspsalm is psalm 110. Ik ben ze nog niet tegengekomen. Weet u dat de lievelingspsalm van het Nieuwe Testament psalm 110 is? Er is geen psalm die zoveel geciteerd is als psalm 110. Komt dan. We hebben samen net die psalm gezongen. Het gaat over de Zoon. Die mag zitten aan de rechterhand van God. Adembenemend, die psalm. De koning, de profeet en de priester. Hij mag zitten aan de rechterhand van God. Zitten. Zitten. De Vader heeft gezegd, kom maar zo, kom maar. Je mag zitten. Weet u dat Heer Jezus het zittend af kan? Wat gebeurt er bij u als u onrustig wordt? Wat gebeurt er bij u als u de controle verliest in het gezin? Wat gebeurt er bij mij en bij u als u de controle verliest over de klas of over uw werkzaamheden? Wat gebeurt er als je de regie dreigt te verliezen? Word je onrustig, hè? Dan ga je staan en dan ga je wiebelen en dan ga je lopen. Word je onrustig. Weet je wat Jezus doet? Hij zit. En er is wat aan de hand, gemeente, in de wereld. En hij blijft maar zitten. Toonbeeld van rust. Jezus kan het wel aan. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Is er een jongen vanavond die zegt, ja, waarom laat God dat dan niet zien? Dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde. Wat bedoel je? Nou, laat God dan ingrijpen. Waarom doet hij dat niet? Waarom toont hij niet dat hij de sterkste is? Opnieuw, wij denken zo aards over de macht van Jezus. God is er niet op uit om zijn macht te laten concurreren met onze macht. Dat doen wij wel. Als er op schoolplein ruzie ontstaat tussen twee kinderen, dan gaat het erom wie de sterkste is. En als de een klap geeft, dan geef je een hardere klap terug. En als de een schop geeft, dan geef je nog hardere schop terug. Totdat je wint. Zo denken wij vaak over Gods macht. Maar zo gaat God niet om met zijn macht. Zo zet hij zijn macht niet in. Dat kan hij doen, hoor. Er worden heel wat aanvallen gedaan op hem. Misschien ook wel door u. Dat u God ter verantwoording roept en dat u zegt, nou God, komt er nog wat van? Laat eens zien dat u leeft. Hij kan het doen, maar hij doet het niet. Waarom niet? Christus hoeft zichzelf niet te bewijzen. Wij wel, als wij uitgedaagd worden. Verbaal bijvoorbeeld. Of lichamelijk, dan gaan we er tegenin. Die ander die zal meemaken dat ik de sterkste ben. Wij willen ons bewijzen. Christus heeft dat niet nodig. Toch zegt er iemand, het staat wel in de catechismus dat Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd van zijn christelijke kerk. Ja, maar het woordje bewijzen daar, dat is niet het bewijzen wat wij eronder verstaan. Bewijzen betekent hier manifesteren. Niet in de concurrerende zin van het woord, maar laten zien. Christus bewijst zich, laat zich kennen als de Zoon die alle macht heeft in hemel en op aarde. Hoe dan? Hoe dan? Goed luisteren, dat is heel belangrijk. Als Christus zijn macht inzet, doet hij dat op de wijze van genade. Nu nog wel. Dat gaat een keer voorbij. Want die vijanden die liggen inmiddels onder de voetbank van zijn troon. En ze zullen veroordeeld worden. Maar ze krijgen nu nog heel wat speelruimte. Nu zet Christus zijn macht in op de wijze van de genade. Hoe doet hij dat? Door je hart te overwinnen. Dan laat Christus zien dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde. Als er mensen van buiten de kerk stilgezet worden. Waar je bij staat en alleen maar naar kunt kijken. Of mensen in de kerk. Die geraakt worden door het woord. Zeg nou, wie heeft dat nou gedaan? Dat kan geen dominee. Dat doet God zelf. Precies. Hij zet zijn macht in tot heil van zondaren. Zo is Christus dus bezig om te regeren. U merkt dat de catechismus dat heel erg betrekt op de kerken. Zijn christelijke kerk. Dat is de kerk van alle eeuwen. En van alle tijden en van alle plaatsen. God bewaart zijn kerk wereldwijd. Hoe dan? Door het roer uit handen te geven aan zijn zoon. Moet denken aan een boot, schip, waar vader de kapitein is. En vader tegen de zoon zegt, kom joh, jij mag sturen. Wat gaat die vader dan doen? Die vertrouwt die zoon volledig. Hij houdt wel een oogje in het zeil natuurlijk. En als hij het helemaal niet vertrouwt, dan houdt hij het stuur een beetje vast. De vader vertrouwt de macht van Christus, de macht volledig toe aan Christus. Hij geeft het roer uit handen. Mijn zoon, ik wil door uw handen regeren. Ik wil door uw mond spreken. Ik wil met uw oren horen. Ik wil met uw ogen zien, mijn zoon. Dat betekent dat hij regeert. Op een genadige wijze. Waar komt dat tot uiting? In zijn zorg voor de gemeente. Daarom hebben we even ze één gelezen. Dan gaat het over Christus, het hoofd, die zorg draagt voor zijn lichaam. Hij heeft alle dingen, zegt even ze één, aan de voeten van Christus onderworpen en heeft hem als een hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Kunt u zich voorstellen, gemeente, dat je als dienaar van het woord daar bemoedigd door kunt worden? Dat de zaak van de gemeente niet jouw zaak is, maar Gods zaak is? Christus wandelt te midden van de 7 gouden kandelaren, zijn gemeente. Daar is hij te vinden. Daar regeert hij. Daarvoor zet hij zijn macht in. Om de kerk te bewaren, te vermeerderen, uit te breiden. En alles wat er gebeurt, gemeente, in de wereld. God gaat toch door met zijn plan. Er komen mensen tot geloof. Tal van mensen tot geloof. Alles moet dienen om dat eerste deel van het antwoord van de catechismus te onderstrepen. Hij bewijst zich als het hoofd van zijn kerk. En dan moet u niet denken aan de kerk met een naam zoals wij een naam hebben. Maar dan moet u denken aan de wereldwijde kerk. Van welke denominatie ook. De vervolgde kerk. En de kerk hier. De Vader regeert door Christus. Wat merken we van? Iemand zegt, ik zie dat niet op het NOS-journaal. Nee, dat klopt. Nou, dat ligt natuurlijk aan het NOS-journaal. Maar dat ligt ook, laten we eerlijk zijn, aan God. Want hij regeert op een genadige wijze. En die dingen die halen de krant niet. Kijk, God breidt zijn koninkrijk niet uit door mensen het mes op de keel te zetten. En te zeggen, je moet geloven. Maar God breidt zijn koninkrijk uit door mensen uit te zenden in de wereld. En die te laten onderwijzen. Om evangelisten, de steppers op te sturen, de tundra in Rusland. Zo regeert God, het haalt het nieuws niet. Dat ligt natuurlijk ook aan de NOS. Want die volgt het zendingsnieuws niet. En die doen geen verslagen van opleving. En die vertellen ons niet hoeveel talen er al beschikbaar zijn. Waarin de Bijbel vertaald is. Gemeente, raakt u de weg ook wel eens kwijt? Ik bedoel, de weg kwijt als het gaat om de regering van God. Dan denkt u, hoe heb ik het nu met God, wat gebeurt er allemaal niet? En dat is ook zo. Dat is ook zo. Wat een vragen. Maar we moeten maar wel bedenken dat wij die vragen stellen vanuit een labyrint. Weet u wat een labyrint is? Misschien was iemand van ons geweest in een labyrint. Zo'n doolhof. Ze zijn er wel in Nederland. Maar je moet proberen op eigen houtje het einde, de uitgang te vinden. Maar dat valt niet mee. Nou, je leven kan zo'n labyrint zijn. En de regering van God, dat kan als een doolhof zijn. In je eigen leven, in de geschiedenis. Hij zegt, waar is de uitweg nu? Wij stellen die vragen vanuit het labyrint. En God, hij regeert door Christus. En hij ziet van boven dat doolhof. Hij overziet het. En als we onze harten opheffen naar Christus, dan leren we een heel klein beetje de wereld en de geschiedenis van boven bekijken. Dan zeggen we met Hebreeën 2, nu zien wij nog niet dat Christus alle dingen onderworpen zijn. Maar ik zie wel wat anders door het geloof. Ik zie Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Wat een troost, hè? Het eerste gedeelte. We gaan naar de tweede gedachte. Dat Christus aan de rechterhand van zijn vader zit tot zegen van zijn kerk. Want vraag en antwoord 51, die gaan even door op het eerste deel van het antwoord van vraag 50. De vraag wordt gesteld, wat voor nut brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd, Christus? Wat levert het nu op? Wat is de geestelijke zegen? Om te weten dat Jezus Christus het hoofd is van zijn gemeente. Nou, het eerste wat de catechismus noemt is dit. Ten eerste dat hij door zijn heilige geest in ons zijn lidmaten de heilige geest, de hemelse gaven, uitgiet. Ten eerste dat hij door zijn heilige geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Ik zie het beeld voor me van een tuinman die bezig is om met een gieter de bloemen water te geven. Waarom doet zo'n tuinman dat? Uit zorg voor zijn tuin. Dat is zijn verantwoordelijkheid. En als hij er niets aan doet, dan wordt die tuin een wildernis. U zegt, ja, vanzelfsprekend dat een tuinman zorgt voor zijn tuin. Nou, zo vanzelfsprekend is het. Dat Christus als het hoofd zorgt voor zijn gemeente. Weet u dat Christus zo'n intense zorg heeft voor de gemeente? Dat hij haar wil laten bloeien. Tot bloei wil laten komen. Persoonlijk, hè, dat je persoonlijk een levende band met de Heer Jezus Christus hebt, ontvangt. Maar ook als gemeente, dat hebben we gelezen in Efeze 4. Dat de gemeente als geheel toegroeit naar Christus toe. Nou, hoe zorgt Christus nu voor zijn gemeente? Het antwoord zegt, door zijn heilige geest in ons giet hij de hemelse gaven uit. Door zijn heilige geest giet hij in ons de hemelse gaven uit. Waar moet je dan aan denken? In de eerste plaats aan de Heilige Geest zelf. De grootste gave die Christus geeft aan zijn gemeente is de Heilige Geest. Wat merk je ervan? Nou, als de Geest meekomt in de prediking van het woord en je wordt aangeraakt door de prediking en je zegt, ik ontvang voedsel, ik werd aangespoord, ik werd uitgedreven naar Christus, dan is dat de zorg van Christus voor zijn gemeente. Misschien heb je ook wel eens gehad dat u gecorrigeerd werd onder de preek. Dat u een tik als het ware kreeg. Dat is pijnlijk. Maar ook een tik kan heel zorgzaam zijn en nodig zijn. De zorg van Christus voor zijn gemeente blijkt in de gave van de Heilige Geest. catechismus gaat nog een stapje verder. Hij zegt, de hemelse gaven worden in ons uitgegoten. Niet over ons, dat is al rijk. En dat de Heilige Geest werkt in de gemeente. En dat hij meekomt in de bediening van het woord. En dat het woord geest en leven voor je is. Maar de Heilige Geest werkt ook in ons. En dan mag je denken aan de gaven van de geest die gegeven zijn tot opbouw van de gemeente van Christus. We denken bij de gaven van de geest misschien aan heel bijzondere en exclusieve uitingen die de aandacht trekken. Als je 1 Korinthe 12 goed leest, gaat het daar in de eerste plaats om gaven die niet de aandacht trekken, omdat de Heilige Geest dat ook helemaal niet wil, maar die wel uitgewerkt worden in de gemeente. Waar denk ik dan aan? Denk aan de gaven van de wijsheid. Dat er gemeenteleden zijn die zich er niet op laten voorstaan dat ze wijs zijn en dat ze veel weten en dat ze alles weten en dat ze meer weten. Ze zullen de laatste zijn die zeggen dat ze wijs zijn. Maar die gerijpt zijn in het woord. Die leven bij het woord en die vanuit het woord anderen kunnen onderwijzen. Bijstaan. Die wijsheid bedoel ik. Anderen krijgen in de gemeente de gaven van de behulpzaamheid. Er zijn er in de gemeente die ogen hebben van voor en van achter en die zien aan iemand anders. Dat ze het moeilijk hebben en die gaan er naartoe en die gaan erop af. En die zeggen niet als iemand anders, nou, ik heb genoeg aan mezelf, genoeg op mijn eigen bord. Maar die geven zichzelf voor de anderen, gaven van behulpzaamheid. Wat een zegen dat ze er zijn. Mensen die met raad en daad behoeftigen in de gemeente bijstaan. En dat niet op de voorgrond, dat hoeven ze niet te weten voor een ander. Maar ze zijn er. Goddank. Weer anderen krijgen de gave van de tact om mensen van buiten over de Heer Jezus te vertellen. Mensen die vrijmoedig zijn in spreken, die met een bewogen hart in bewogenheid om anderen geven die niet van de gemeente zijn. Een gave is dat. Weer anderen hebben de Heilige Geest, de gave van de Heilige Geest om de tijd te doorzien. Dr. Aalders zegt in een van zijn boeken dat aan die gave veel gebrek is in de gemeente. De gave van de onderscheiding van de geesten, van het doorzien van de tijdgeest, van het toetsen van ontwikkelingen, of ze ons afvoeren van het woord of heenleiden naar het woord. Gaven kweek je jezelf niet aan. De Heilige Geest werkt en geeft gaven. En dat is ook het verschil met natuurlijke kwaliteiten. Want er zijn natuurlijk ook best mensen die heel behulpzaam zijn en heel aardig en heel vriendelijk zijn. En ik geloof vast dat de Heere bepaalde karaktereigenschappen inzet en heiligt. Zeker. Maar karaktereigenschappen, dat zijn geen gaven van de geest. Ze kunnen wel gebruikt worden om de gaven van de geest te laten ontplooien. En hoe weet je nou dat je de gaven van de geest ontvangen hebt of gaven ontvangen hebt? Nou, daar ga je niet mee zwaaien. Ik heb de gaven van. Je zet ze in. En je bent verwonderd dat je een deel, een radertje mag zijn in de gemeente, in je gezin of waar dan ook. Maar in de eerste plaats in de gemeente. En het is je verlangen om Christus te verheerlijken. Dat de gemeente mag schitteren. Zo werkt de Heilige Geest. Wat een zorg, hè. Wij denken en we kijken bij de gemeente ook vaak al eerst naar de dominee. Die heeft ook een hele belangrijke taak. Maar ja, als die man het allemaal alleen moet doen, ben zo dankbaar. En verheugd dat er mensen zijn in de gemeente die zo in de gemeente staan. Dat ze zeggen het is zijn gemeente en niet mijn gemeente. Maar het moet gaan zoals ik graag wil. Zijn gemeente. Het gaat erom dat hij aan zijn eer komt. En dat anderen gewonnen worden voor Christus. En dat anderen groeien in de kennis van Christus. Als je zo in de gemeente staat, dan mag je ook verwachten dat die Heilige Geest de gaven uitgiet, niet met mate. Christus zorgt voor zijn gemeente, maar hij zet altijd mensen in. Ambtsdragers. En ook gemeenteleden. En dan de laatste. Christus zorgt voor de gemeente, maar dat betekent niet dat hij de wereld daarbuiten vergeet. Het laatste gedeelte van het antwoord luidt daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Ook als gemeentelid ga je de wereld weer in. En dat is een wereld die in het boze ligt. Een wereld die niet op God aangelegd is. Een wereld waar mensen het voor het zeggen hebben. Zo lijkt het. Wat is dit machtig, gemeente? Christus bewaart met zijn macht. Nee, niet voor alle vijanden. Dat staat er niet. Tegen alle vijanden. En ik onderstreep dat vanavond. Heel nadrukkelijk. Christus bewaart zijn kerk. Maar beseft u wel dat wij als kerk in Nederland in een luxe positie ons bevinden die helemaal niet gewoon is. Wij ervaren dit als de gewoonste zaak van de wereld, dat wij vanavond hier kunnen zitten zonder dat er overal politie op de been is om ons te ondervragen waar we naartoe gaan. Ik zie het als de normaalste zaak van de wereld dat ik als voorganger vrij uit de pastorie kan lopen met mijn Bijbel onder de arm naar de kerk. Maar het is helemaal niet gewoon. De normale stand van zaken is dat de kerk onder het kruis verkeert. Het Oude Testament is het volk van Israël nooit zonder vijanden. Altijd is het volk van Israël omringd door de vijanden. En nog trouwens. Dus te midden van de vijanden groeide het volk van Israël op. En werd het meer en groter en groter. Ik moet denken aan de farao, die probeert om dat vervelende volk van Israël klein te krijgen. En hij haalt de knoet erover. En hoe meer verdrukking hij veroorzaakt, hoe machtiger het volk van Israël wordt. Nou, zo gaat het ook met de kerk. De kerk onder het kruis. Dat is de kerk die groeit en bloeit. Waar bloeit de kerk? Niet in Nederland. Maar de luxe vele leden van de gemeente laat inzakken. Waar groeit de kerk? Daar waar je met de dood bedreigd wordt. Je snapt er niks van, hè? En toch is het wel waar. Wij moeten door veel verdrukking ingaan in het koninkrijk van God. Daarom hoef je geen profeet te zijn om te zeggen dat ook de kerk in Nederland verdrukking zal krijgen. En in lichte vormen merken we daar natuurlijk al wat van. Maar Marcus 13 zegt dat het teken van de komst en van de regering van de Zoon des Mensen is dat de kerk vervolgd zal worden. En dat zo zijn koninkrijk uitgebreid zal worden. De kerk onder de verdrukking, dat betekent dat er ook een zuivering plaatsvindt. Alle die naam Christus zijn, die zullen eruit gefilterd worden. Alle die van Christus zijn, zullen staande blijven. Hoe? Dat houd je zelf niet voor mogelijk, maar de Heere zal de kracht geven op het uur dat het nodig is. Vijanden dus. Ze zijn er. En ze worden meer. Want God bewaart zijn kerk niet voor de vijanden. Wel tegen de vijanden. Zodat ze uiteindelijk mijn ziel, mijn diepste band met Christus niet kunnen beschadigen. Ze kunnen alles van je afnemen. Ze kunnen je lichaam toetakelen. Maar ze kunnen je ziel nooit schaden. Christus bewaart zijn kerk. En hij brengt de kerk in de smeltkroes van de verdrukking. Zoals een smid dat doet met het goud. Het is bedoeld om te louteren en te zuiveren. Daarom moeten wij, ik zeg het ook tegen mezelf, maar niet al te veel verwonderd zijn als wij een moeilijke weg gaan in ons leven. Als wij op die manier verdrukking ervaren. Omdat God er altijd een bedoeling mee heeft. Ook al is de zin van het lijden op zich ons een raadsel. Het wordt opgenomen in het plan van God. Om zijn kerk te regeren. Te beschutten. Te bewaren. Om daarbij te leven. Stefanus deed het. Pas ging de preek daarover, hier in Appenbroek, over Stefanus. Onder een regen van stenen, wat gebeurt er dan? Zweert Stefanus zijn geloof af? Nee. Stefanus kijkt naar boven en hij ziet de Heer Jezus staan. Niet zitten. Staan, als het ware gereed om zijn kind thuis te halen. En al die stenen, jonge mensen, die regenen op het hoofd van Stefanus. Al die stenen, die vervoeren hem naar de hemel. Ze stenigen Stefanus de hemel in. De vervolgers zeggen, mooi, afgelopen. En wij weten uit het boek van de Handelingen, dat is het begin. Daar staat Saulus. En Saulus wordt Paulus. En Paulus gaat het evangelie verspreiden. Gemeente, zo bewaart Christus zijn kerk niet voor de vijanden. Niet tegen de vijanden, maar wel voor de vijanden. We gaan afronden, gemeente. Het ging vanavond, ik hoop dat u er iets van mee hebt genomen. Het ging vanavond over de macht van Jezus. Ik eindig vanavond met drie teksten uit de Bijbel. Drie teksten uit Jesaja 40. Die correcties zijn voor een al te beperkte blik op de macht van Jezus. De eerste tekst is deze. Met wie zou u mij willen vergelijken? Of aan wie ben ik gelijk? Zegt de Heilige. Die tekst die corrigeert onze misvattingen over Gods macht. Tweede tekst. Waarom zegt u dan, o Jacob, en spreekt u Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Als ik dan de heilige ben, en als ik met niemand te vergelijken ben, waarom zegt u dan, God weet niet van mij af. Tot slot, weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde der aarde, wordt niet moe en niet mat. Er is geen doorgronding van zijn verstand, van zijn inzicht. Drie teksten die ons corrigeren. En het gebed voor mezelf en voor u is: maak in dit woord onze gang en onze treden vast. Bid u mee. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 97, het eerste vers. Psalm 97, het eerste vers. Heere, we danken u dat u ons vanavond leerde om niet al te aards over uw macht en wijs beleid te denken. We komen erachter, juist ook vanavond, dat we dat wel doen. Dat we uw mogelijkheden afmeten aan onze mogelijkheden. En dat we de weg die u met ons gaat vaak zien als een weg waarvan u niet af weet. Mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Mijn weg is voor de Heere verborgen. Wat een dwaze gedachte. Maar toch hoe menselijk. We danken u dat u ons wilt corrigeren. Met de bedoeling dat we ons geheel en al aan u overgeven. Nu en ook in de komende week. Bij alles wat er gebeuren kan. Er staat heel wat in de agenda, maar er staat ook heel wat niet in de agenda. En wat ons ook overkomen kan, als wij in Christus zijn, hebben het vanmorgen gehoord, is er geen verdoemenis meer. Hebt u niets meer op ons tegen. Laat ons dan ook wandelen door de geest en niet naar het vlees. Zegen ons als gemeente. En help ons de nieuwe week in en door. De jongeren op school, tijdens de studie, in examentijd of in het wachten op uitslagen. Of als we werken, help ons, Heere, om ook op de werkvloer te bedenken wat van de geest is en niet wat van het vlees is. We bidden voor het werk in de gemeente. Al is het winterseizoen voorbij, het bezoekwerk gaat door. Gedenk de zieken, zij die alleen zijn, die alleen thuis komen straks. Zij die het zwaar hebben omdat ze thuis iemand verzorgen. We bidden, Heere, ga met ons allen mee. En geef ook wijsheid aan hen die in de kerk de zaken van van het gebouw behartigen. We denken aan de kerkvoogdij, ook in de doordenking van de plannen omtrent de kerkverbouwing. We bidden u, Heere, om uw wijsheid. En we bidden ook om uw zegen voor de gemeente. Als het gaat om het geven voor uw dienst, dat we dat met een blijmoedig hart mogen doen. In de wetenschap dat u gebruik wilt maken, ook van stoffelijke middelen, om uw koninkrijk te laten komen en uw gemeente te regeren. Breng ons veilig thuis. Geef een goede avond. En breng ons aanstaande zondag weer samen. Wij vragen dat van u. Uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot Psalm 96, het eerste vers. Zingt een nieuw gezang de Heere. Zing aarde, zing die God ter ere. Psalm 96, vers 1. Verheft uw harten tot God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.